Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 357 van de invasie. En vanmiddag is de NAVO-ministeriële in Brussel afgerond, hè?
Ja. Ja, het is een beetje vaag communiqué, maar dat is natuurlijk wel vaker het geval. Hè? Je moet ook even vooraf, je moet opmerken, defensieministers hebben niet de macht. Hè? Ik bedoel, het kabinet moet er nog overheen en ook buitenlandse zaken zitten er altijd bovenop. Hè? Maar goed, wat hebben ze met elkaar besproken? En dat is dat er is een groot probleem met de industriële capaciteit om dus die voorraden aan te vullen. Nou, daar zijn ze heel erg mee bezig, hè? En ze vinden dus ook echt dat ze met het bedrijfsleven moeten samenwerken en zo. Dat is allemaal helemaal niet zo eenvoudig. Hè? Nou, daar hebben we al vaak over gesproken. Dat gebeurt dus nu ook. Ze gaan ook doelen zetten voor de voorraden van munitie. Want die is zowel aan de Oekraïnse kant als aan de Russische kant is dat een probleem. Ze gaan iets doen met critical undersea infrastructure. Dan hebben we het natuurlijk over de pijplijnen en zo. Maar ook de cables, hè, waar we het ook vaak over gehad hebben. Daar moet het aan gebeuren.
Dat is echt een groot probleem, hè? Het kan niet overschat worden. En ons rapport van het HCSS heeft er ook een belangrijke rol bij gespeeld bij die discussie. Omdat die kritische infrastructuur ligt in de exclusieve economische zone. En daar hebben we geen juridictie. Dus op het moment dat dat gebeurt in de territoriale wateren kan je ingrijpen. Maar wij kwamen ook tot onze verbazing erachter dat we gewoon eigenlijk helemaal geen fluit over te zeggen hebben. Over die kritieke infrastructuur. Onderwaterkabels, windmolens, zeeparken of windparken op zee. Maar bijvoorbeeld ook in de toekomst waterstoffabriekjes op zee.
Ja, en als je het allemaal al in de gaten kan houden natuurlijk. Ja, het is zo'n gigantisch gebied waar je het dan
over hebt. Ja, zeker. Dus het is hartstikke goed dat de NAVO zich hier nu druk om gaat maken. Want dit jongens is echt een punt. Wat je kunt verwachten, dat als Rusland horizontaal gaat escaleren of asymmetrisch gaat dreigen, dan pakt hij dit aan.
Ja. Ja. Die munitie, dat gaat vooral om artilleriegranaten, geloof ik, hè?
Ja, onder andere, ja. Ja, en ook om granaten die je met kanonnen kan afschieten. Maar weet je, dat is echt wel een punt, hoor. Dus je ziet nu dat aan beide kanten, zowel aan Russische als Oekraïnse kant, het aantal granaten dat wordt afgeschoten echt drastisch terugloopt per dag. Nu is het voor Oekraïne 5.000 per dag, soms 6.000 per dag. Het waren er 10.000. Maar realiseer je dat 5.000 ongeveer het aantal is dat een gemiddeld land, een kleiner land binnen de NAVO, per jaar aankoopt. Ja. Dat wordt er dus in één dag doorheen gejaagd. En we weten ook bijvoorbeeld van Nederland dat de aanschaf van munitie is onwaarschijnlijk duur. Ja, en dan geeft men toch de voorkeur de afgelopen jaren om niet die munitievoorraden op peil te brengen, want er kon immers toch niks gebeuren, maar om bijvoorbeeld dat te stoppen in een schip of in een vliegtuig. Ja. Wat je dus nu ziet, is dat er echt geweldige problemen zijn. Een probleem is bijvoorbeeld de grondstoffen. En daar zitten chemicaliën in voor explosieven, plastics voor de ontstekers. Je hebt bijvoorbeeld salpeterzuur nodig om die explosieven te kunnen maken. Uh-huh. Dat is een product dat komt uit de kunstmestindustrie. Maar die kunstmestindustrie die werkt ook niet op volle toeren, omdat de energie zo ongelooflijk duur is. Nou, kunstmestfabrieken worden ook gesloten. Ja. Nou, wat je dus nu ziet is, ja, sommige bedrijven hebben dat goed opgevangen. Die hebben bijvoorbeeld toch wel aardige voorraden opgericht. Danbury, dat is een Brits bedrijf, die heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Andere bedrijven zijn bezig om nieuwe bedrijven op te richten. Rheinmetall uit Duitsland, die bouwt nu een nieuwe fabriek, of die opent een nieuwe fabriek in Hongarije en gebruikt oude fabrieken weer voor het kunnen maken van bijvoorbeeld munitie voor die T-72-tanks. Frankrijk is bezig, Nexter, met Australië, om te kijken of ze, of ze die productie kunnen opvoeren. British BA, die Britse fabrikant, die gaat meer produceren. Die, 3 shifts, 24 uur per dag, 5 dagen per week. Zijn ze nu bezig om munitie te maken. Maar het probleem is dat desondanks de wachttijd nog steeds 12 tot 28 maanden is. Het Europese Defensieagentschap probeert wel de bedrijven te dwingen, te vragen, te duwen naar betere samenwerking. Maar desondanks zit dat dus gewoon niet mee.
Ja, en om het eventjes te verbinden aan een microverhaal, dat is wel leuk soms. Hè? Er wordt dus ongelooflijk veel munitie afgeschoten. Als we nou eens inzoomen naar dat plaatsje Vuhledar, dat zit dus tussen Oost-Donetsk en Zaporizhia in. Hè? Mm-hmm. We zijn dus de afgelopen 2 dagen, zijn er 1000 Russen zijn er doodgeschoten. Hè? 130 panzervoertuigen, waaronder 36 tanks. Dus eigenlijk 2 Russische brigades zijn er gewoon aangegaan, zegt Ben Wallace. Hè? Ja. En Oekraïne heeft dus ongelooflijk veel munitie daar gebruikt. Maar dat geldt ook voor de Russische kant. Dus het cynische is dus, we krijgen straks misschien wel een situatie dat er gewoon, dat de kanonnen een beetje zwijgen, omdat er gewoon aan beide kanten niet zoveel munitie meer is.
Feitelijk gebeurt dat al. Ja. Hè, dus ook als je kijkt wat de Russen deden en afschoten, dan was dat ooit in de hoogtijdagen 40.000 tot 60.000 granaten per dag. En dat is echt gedecimeerd. En er wordt gezegd dat dat nu ook blijft steken op pakweg 10.000 per dag. Dus dat zijn geen grote aantallen meer.
Ja. Dat voelen daar, dat ligt zeg maar onder de Donbass, het zuidoosten heb je het dan. Hoe gaat het in de Donbass? Weten we daar iets over de situatie op de grond?
Nou, op zich gebeurt er niet zoveel, maar dat hoeft al een hele tijd. Die Russen rukken wel een klein beetje op, maar het, is, ja, het zijn eigenlijk bijna verwaarloosbare opmarsen. Wat wel echt interessant is, is dat, daar berichtte de Washington Post over, is dat de Amerikanen, ook al zeggen ze in het openbaar van we steunen totdat we de manier vallen, bij wijze van spreken, onze steun is zonder beperkingen. Mm-hmm. Achter de schermen wordt een ander verhaal verteld. Daar wordt gezegd van Bakhmut, misschien moet je het gewoon maar opgeven. Want het kost te veel slachtoffers, het kost te veel granaten, het kost te veel materieel. Dat kun je veel beter gebruiken voor een komend
lenteoffensief.
Ja. Daar wordt ook gezegd van het is niet zo dat we ongelimiteerd continu maar door zullen gaan met het leveren van munitie en wapens. En ja, de reden ligt natuurlijk voor de hand. Er zit ook een einde wat dat betreft aan de leveringen voor Amerika.
Zelfs voor Amerika. Ja. Ik zag overigens in dat verband ook nog een peiling van Associated Press. Ja. Dat de steun voor de steun, zeg maar, aan Oekraïne onder de Amerikaanse bevolking is gedaald van 60% in de derde maand van de oorlog naar 50% nu ongeveer. Ja. Dat is dus, net zoals de munitievoorraden, ook niet oneindig.
Ja,
dat klopt.
Misschien dat we het ook een beetje kunnen verbinden, jongens. Wat er bij die NAVO-ministerie nou gebeurd is. Hè? Dan wordt er ook gewoon gezegd, dat kunnen we verbinden wat er in Rusland gebeurt. Kijk, de Westen zegt dus van, weet je wat, laat Bakhmut misschien maar zitten en ga voor dat lenteoffensief. Maar dan zullen we het zo doen. Wij gaan dus die wapens allemaal leveren, maar wij geven niet zomaar platforms, zeggen de generaals en Stoltenberg, maar wij geven ook training. En daarmee bedoelen ze, als je nou die verbondenheid der wapens goed oefent, hè, dus infanterie, tanks en aircraft, hè, dan zou je beter kunnen zijn dan de Russen. En het probleem is dat de Russen zijn precies hetzelfde bezig. Want ik las dus ook dat de Russen zijn bezig om met vliegtuigen, helikopters en bommenwerpers de luchtsteun op orde te brengen. En ze hebben dus op Russisch grondgebied, bij de noordoostgrens van de Oekraïne, hebben ze 2 kampen bij Voronezh en Koersk. En daar gaan waarschijnlijk dan dus die 300.000 reservisten waar we steeds over praten, gaan daar naartoe. En dan hopen ze dus nou wel operaties met verbondenheid der wapens te kunnen doen. Met die
verbonden wapens heet dat.
Verbonden wapens, ja. En het is alleen zeer de vraag of dat natuurlijk lukt. Hè. En ze hebben ook getallen genoemd, jongens. Er zijn dus nu de helft van een pre-invasie vloot tanks zijn ze kwijt. Maar er zijn wel 5.000 tanks nog over. Mm-hmm. En Oekraïne heeft er 953. En dan, die hebben ook een paar Russische tanks veroverd. Hè? En ze krijgen er nog 250 bij. Dus het is, ja, jongens, er zijn dus de kwantiteit is wel aan de Russische zijde.
Hè? Ja, maar dat wisten we al een hele tijd. Hè? En dat geldt trouwens ook voor de vliegtuigen. Ook daar hebben de Amerikanen met name weer van gezegd: onderschat de Russische luchtmacht niet. Die is nog steeds sterk. En eigenlijk wat je zo net ook hebt gezegd, je ziet nu een verschuiving plaatsvinden naar toch meer gebruik van de luchtmacht. Kijk, wat is nou in het begin van de strijd fout gegaan? Toen hebben de Russen geprobeerd om de vijandelijke luchtverdediging, dus die van Oekraïne, te neutraliseren. Dat lukte niet. Ze hadden oude kaarten. Daar waren helemaal geen militaire basis meer. Ze waren niet in staat om bijvoorbeeld bewegelijke doelen te vernietigen. Maar een heel belangrijk punt was dat Oekraïne het offensief ging. En die vliegtuigen waren toen ineens nodig voor wat we noemen in het jargon close air support. Dus grondsteun. En dan zie je dus dat ze laag moeten vliegen. En dan werden ze ineens heel erg kwetsbaar voor de luchtverdediging. Bijvoorbeeld de stingers van de Oekraïners. Nou, dat probleem bestaat nog steeds, maar lijkt nu toch door de Russen enigszins onder controle te komen. Althans, dat is wat ik opmaak uit wat de Amerikaanse bronnen zeggen.
Ja, Oekraïne las ik, zei ook dat vooral dat ging dan om Luhansk, dus het noordelijk deel van de Donbass, dat ze daar meer inzet van vliegtuigen zagen.
Ja, exact. Voorheen. Ja. Ja, dat betekent dus dat de luchtverdediging van Oekraïne niet 100% daar werkt meer.
Hey, ander verhaal, Rob, je had nog een rapport van Yale Universiteit.
Ja, dat is toch wel interessant. Yale heeft een onderzoek gedaan naar die kinderen die of wees zijn geworden. Dus de kinderen uit de Oekraïne die of wees zijn geworden of eigenlijk van hun ouders worden afgepakt. Daar kwam het feitelijk op neer. En die worden in wat men dan noemt faciliteiten ondergebracht. Dat zijn eigenlijk voormalige zomerkampen. En een aantal daarvan zit rond de Zwarte Zee. Dat zijn de 12. 7 zitten in de Krim. Maar gek genoeg ook 10 rond Moskou. En een aantal andere steden. En je ziet dat eigenlijk alle niveaus van de Russische staat daarbij betrokken zijn. Dus van het hoogste niveau van de ministeries. En mogelijkerwijs dan ook van het Kremlin, tot de lagere niveaus, de provincies en de steden. En die proberen dat allemaal te organiseren. Het punt is dat het in belangrijke mate ook gewoon tegen het oorlogsrecht ingaat om dit te doen. Want ze worden ook wederrechtelijk ondergebracht in dit soort kampementen. Ze worden bijvoorbeeld met instemming van de ouders worden ze naartoe gebracht, maar die ouders zien ze vervolgens nooit meer terug. Of ze worden zonder instemming van de ouders daar naartoe gebracht. En wat je ziet is dat er sprake is van heropvoeding. Dus men moet zich echt gaan gedragen en gaan denken als Rus. Ja. En dat is natuurlijk echt wel heel problematisch, want dat druist ook in tegen feitelijk de conventie van de rechten van het kind.
Ja. Dit is gewoon een misdadig regime, vind ik.
Ja.
Het is echt een nieuw niveau van laag. Hè? Nou, het is niet nieuw, hè? Ze zijn hier al een tijdje mee bezig, maar het is wel echt ongelooflijk.
Ja, maar het is goed dat dat nu zo naar voren is gekomen. En het gaat echt om grote aantallen, hoor. Het gaat gewoon, ze hebben 6.000 van dat soort kinderen kunnen traceren. Dat is echt veel.
Jongen.
Ja.
Nou, dank weer. En tot morgen.
Tot morgen.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.